Ja, dat was wel een onvoorzichtige uitspraak van Jan Willem. Want je weet maar nooit. De antichrist. Godfried Boman schreef ooit over hem, dat is de man met het haar op de tanden. Dat is eigenlijk wel een mooie omschrijving. Hij is lekker vaag. En dat moet ook wel, want er zijn al zoveel theorieën over gelanceerd. Wie en wat die antichrist nu is. En wat heerlijk dat u nou vanavond gaat horen hoe het zit. Nee hoor, ik ga u ook allerlei verschillende gedachten daarover voorhouden. Het zou wel erg brutaal zijn om te denken dat ik nou de wijsheid in pacht had. Eén ding is wel zeker, Jan Willem. En dat is dat het woord antichrist maar 4 keer in het Nieuwe Testament voorkomt. En ik ga ze alle 4 voor u lezen. Het is in de eerste en de tweede brief van Johannes. 1 Johannes 2. Ik lees uit de Telos-vertaling 1 Johannes 2. Vers 18. Dus niet Johannes 2, maar 1 Johannes 2, vers 18. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u hebt gehoord dat de antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen gekomen. Waaraan wij weten dat het laatste uur is. Ze zijn van ons uitgegaan, maar ze waren niet van ons. Want als zij van ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar zij moesten openbaar worden dat zij geen van allen voor ons, van ons zijn. En de tweede keer staat het al vrij kort erachteraan in vers 22. Wie is de leugenaar dan hij die loogend dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist die de vader en de zoon loogend. Ieder die de zoon loogend heeft ook de vader niet. Wie de zoon belijdt heeft ook de vader. Wij gaan naar hoofdstuk 4 van dezelfde brief. Ik begin maar in vers 1. Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent u de geest van God. Iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen beleidt, is uit God. En iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen beleidt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en hij is nu al in de wereld. En dan nu de 4e en laatste plaats, die vindt u in de 2e brief van Johannes. Vers 7, 2 Johannes vers 7. Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen beleiden. Dit is de verleider en de antichrist. Laat me in de eerste plaats mogen zeggen dat ik dankbaar ben dat u vanavond hebt willen komen, want normaal zou het gisteravond op woensdag zijn geweest. Maar ik realiseerde mij dat ik een afspraak gemaakt had met een neef van mijn vrouw, dat we gisteravond met hem de dienst van As Woensdag zouden meemaken. Hij is oud-katholiek, dat is weer heel wat anders dan Rooms-katholiek. En in zijn woonplaats zouden we een gecombineerde dienst meemaken van de plaatselijke protestantse gemeente en van de oud-katholieke dienst. Dus het is de eerste, nee, het was niet de eerste keer, maar wel de eerste keer dat ik er ook aan deelgenomen heb. Het is het begin van de lijdenstijd. Gisteren begon de lijdenstijd of de vastentijd, de 40 dagen vasten. Als voorbereiding al mediterend op het lijden van Christus. En die as heeft er alles mee te maken dat we ons klein maken voor de Heere God. Ons verootmoedigen over onze zonden in het besef dat de Heer Jezus die voor ons geleden heeft, dat heeft ondergaan voor onze zonden. Dus het was een echte verootmoedigingsdienst, anders dan het in onze kringen gebruikelijk is, maar ik hou daar wel van. En ik zal u meteen vertellen, hoe ouder ik word, hoe meer, hoe zal ik het zeggen, openheid er in mijn hart komt voor alle mogelijke verschillende tradities, zolang je maar te maken hebt met mensen, hoe verschillend ze het geloof ook beleven die de Heer Jezus van harte lief hebben. Paulus' zijn brief aan de Efeziërs eindigt met dat woord. Zij die de Heer Jezus in onvergankelijkheid lief hebben. En dan mogen er nog zoveel verschillen zijn, dat kunnen we allemaal van elkaar verdragen. En nu ben ik precies bij de antichrist, want dat is wat de antichrist niet doet. Ja, hij zegt misschien wel dat hij de Heer Jezus lief heeft, maar dan heeft hij het over een andere Jezus dan wij. We hebben in deze verschillende gedeelten gelezen dat het eerste kenmerk van de antichrist dwaalleer is. Valse leer. Maar voordat ik daarop inga, laat me iets zeggen over dat woord. Want ik denk dat veel Nederlanders zouden denken dat dat woord anti tegen betekent. Hij is nogal anti, zeggen we wel eens, en dan bedoelen we hij is nogal tegen. En in sommige woorden, antithese, dat betekent tegenstelling, daar kan ik me dat ook best voorstellen dat mensen dat denken. Maar eigenlijk is dat hier niet de betekenis. Vroeger had je de anti-revolutionaire partij. De hoogbejaarden onder ons kunnen zich dat nog herinneren. Die zijn later met de CAU en de KVP samengesmolten tot het CDA. En die heette anti-revolutionair. Die uitdrukking komt al van Groen van Prinsteren vandaan. En dat is wat anders dan contra-revolutionair. Contra betekent ik ben teugen. Tegen de revolutie. Maar nee, anti in die naam betekent in plaats van. In plaats van de revolutie het evangelie, zei Groen van Prinsteren. De antichrist is wel tegen Christus, maar dat is niet in eerste plaats wat zijn naam uitdrukt. De naam betekent hij die in de plaats van Christus komt, die zich voordoet alsof hij Christus is. En u weet het, Christus, dat is een Grieks woord. Grio betekent zalven, Christus betekent gezalfde. En dat komt overeen met het Hebreeuwse woord Mashiach, dat bij ons verbasterd is tot Messias. Christus en Messias betekent dus exact hetzelfde, het zijn alleen twee verschillende talen. En betekent in beide gevallen gezalfd. De antichrist is dus de schijngezalfde. Degene die in de plaats van Christus treedt en doet alsof hij de ware Messias is. Hij is dus een valse Messias. Nou, als je op het internet even googelt, dan zul je zien dat de Joden een hele lange lijst kennen van valse Messias. En helaas staat daar ook Jezus van Nazareth op die lijst. Maar voor de rest zijn er een heleboel figuren, ik geloof dat het wel zo'n 60 namen zijn, door de eeuwen heen. Bar Kokhba was een heel bekende, in 135 kwam hij aan zijn einde. Sabbatai Zvi was later in de middeleeuwen een heel bekende. Dat zijn allemaal mensen die zich voordeden of die vereerd werden door hun opvolgers, door hun volgelingen als Messias. En die later allemaal dat bleken niet te zijn. Maar het gaat nog verder dan dat. Antichrist, eigenlijk is misschien wel een sleutelvers om te begrijpen wie hij is, wat de Heer Jezus zelf over hem gezegd heeft. Tenminste, velen zijn het erover eens dat wat de Heer Jezus zegt in Johannes 5, dit keer dus het evangelie naar Johannes, wat hij zegt in Johannes 5, dat dat betrekking heeft op wat Johannes in zijn brief de antichrist noemt. Want in Johannes 5, vers 43 lezen we, ik ben gekomen, dat zegt de Heer Jezus dus, ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Een ander die zich voordoet alsof hij Christus is, die zullen jullie aannemen. Jullie zullen eerder geneigd zijn de valse Messias aan te nemen, omdat die aan jullie verwachtingen voldoet, dan dat jullie mij aannemen. Dus antichrist is, daar zit ook wel een beetje element in dat hij tegen Christus is, want hij loogt wie de Heer Jezus is. Hij loogt de persoon van Christus. Ga ik direct uitleggen wat dat is. Maar daar zit dus tegelijkertijd bij dat hij zegt in plaats daarvan, ik ben het. Matteüs 24 in de reden van de laatste dingen gebruikt de Heer Jezus een soortgelijk woord dat u allemaal kunt begrijpen. U weet meer Grieks dan u denkt. Dat is het woord pseudo-Christos. Dat wordt meestal vertaald met valse Christus. Pseudo, u weet wel, pseudoniem, dat is een valse naam. Dat kent u allemaal. Pseudo-Christus, dat is een valse Christus. Er zullen valse profeten en valse Christussen opstaan, zegt de Heer Jezus daar. Vooral in de eindtijd. Ik heb laten vertellen dat in China, waar elke dag zo'n 25.000 mensen tot geloof komen, dat is natuurlijk heel erg fantastisch. Maar het is niet allemaal goud wat er blinkt. Ik geloof dat er wel 6 verschillende Chinezen rondlopen, nou ja, op 1,3 miljard, die zich voordoen alsof zij de soort wedergekomen Jezus zijn. Dat heb je altijd. Als er een grote opwekking van God gaande is, dan komt er altijd meteen de imitatie bij. De pseudo-Christussen. Dat is heel triest. Luther zei al, waar God een kerk bouwt, daar zit de duivel er meteen een kapelletje naast. Dus hij is overal bezig met zijn imitatiewerk. De antichrist is de imitatie-Christus. En de Heer Jezus heeft gezegd dat er in de eindtijd heel wat van die imitatie-Christussen zouden zijn. En als je in 1 Johannes 2 kijkt, 1 Johannes 2, dan zie je ook dat daar gezegd wordt, er zijn nu al heel wat antichristen. Er zijn nu al heel wat mensen die zich, laten we op zijn minst zeggen, voordoen als groot geestelijk leider, maar die in feite de persoon van de Heer Jezus aantasten. Het zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Je hebt ontzettend veel mensen die de persoon van Christus, die zich christen noemen en de persoon van de Heer Jezus aantasten. Dat ga ik direct uitleggen, heb ik al gezegd. Maar die zeggen nog niet van zichzelf dat zij de Christus zijn. Maar het kenmerk van de antichrist is dat hij de ware Christus onderuit haalt, daar lelijke dingen over zegt en in plaats daarvan, anti, zichzelf presenteert alsof hij het is. Nou, wat zijn nou die dwaarleerlingen waar hij het over heeft, die antichrist? Dat zijn er eigenlijk 3. In 1 Johannes 2, daar hebben we in de eerste plaats gezien dat hij logent dat Jezus de Christus is. Vers 22, wie is de leugenaar dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Hij zegt dus, die Jezus van Nazareth, dat is niet de ware gezalfde. Elke orthodoxe Jood, en niet-orthodoxe Jood trouwens ook, maar die heeft meestal minder interesse, die logen dat natuurlijk ook. Die zeggen ook, Jezus is niet de Christus. Moslims noemen hem wel Mashiach. Je kunt nog wel horen dat dat verwant is met dat Hebreeuwse woord Mashiach, hetzelfde woord. Alleen die gedachte van gezalfde koning van Israël, die zit er eigenlijk niet zo in. Het is meer een naam. Dus de bijzondere Messias van Israël, daar hebben moslims eigenlijk ook niet zoveel mee. Maar het gaat hier vooral, dat is heel belangrijk, om mensen die opstaan uit de schoot van de christelijke kerk zelf. Want Johannes zegt, er zijn al vele antichristen die nu zich onder ons bevinden. En dat zijn allemaal voorafschaduwingen van die ene antichrist. En als je dat goed leest, denk ik dat je niet anders kan concluderen dan dat hij zegt dat die antichrist zich zal voordoen als christen. Dat is belangrijk. Daar kun je nog anders over denken, daar komen we direct nog wel even op terug, want het is best een lastig onderwerp. Maar als hij zich als christen voordoet, dan is het in ieder geval iemand die logent wie de Heer Jezus werkelijk is. En er staat ook Paul achter, dat is de antichrist die de vader en de zoon logent. Dat is dus hij die de drie eenheid logent, zo zouden wij het in onze taal vandaag zeggen. Hij die logent dat God is, vader, zoon, heilige geest. En dan heb je nog een derde leer. Dat vind je ook wel in de eerste brief, maar ook in die tweede brief. In Johannes 4 vind je het vooral ook. Dat was een leer die heel sterk was in die tijd. En dat was, Jezus is niet werkelijk in het vlees gekomen. Dat moet je uitleggen, want anders snap je dat niet. Daarmee bedoelden die mensen, Jezus is zo goddelijk, dat hij natuurlijk nooit echt mens geworden kan zijn. Hij werd mens zoals God aan Abraham verscheen in een menselijke gestalte. En toen God terugkeerde naar de hemel, legde hij die menselijke gestalte weer af. Het was maar tijdelijk, een tijdelijke vermomming zou je haast kunnen zeggen. En zo waren de mensen die zeiden in die tijd, hij nam een uiterlijk een lichamelijke gestalte aan, maar hij is natuurlijk nooit menselijk, werkelijk mens geworden. Hij is niet in het vlees gekomen. Het was een schijnlichaam, niet een echt lichaam. Nou, dit is ontzettend belangrijk. We noemen dat in de theologie docetisme. docetisme, dat is de logening dat Jezus waarachtig mens is geworden. Nou zeg ik er meteen bij, wij hebben vandaag veel meer het omgekeerde probleem. Dat Jezus waarachtig mens was, daar hebben de mensen niet zoveel moeite mee. Maar dat die mens ook nog eens God was, God de Zoon van God, daar hebben een heleboel christenen wel allerlei verklaringen bij, maar niet eigenlijk zoals de Bijbel daarover spreekt. Maar de overeenkomst is, in beide gevallen wordt de persoon van Christus aangetast. Want of je nu zijn godheid aantast of zijn mensheid aantast, in beide gevallen tast je zijn persoon aan. En dan zal ik u vertellen, ik heb al langer contact met oud-katholieken. Ik heb contact met mensen in de protestantse kerk, met mensen in de reformatorische gezindte, mensen van allerlei soorten in de evangelische wereld. En we kunnen een hoop van elkaar hebben. Dat is mooi. We kunnen vandaag de dag veel meer van elkaar hebben dan we ooit gekund hebben. Dat zijn mooie ontwikkelingen. Maar één ding blijft overeind staan. En al die vrienden van mij, die zijn het daar gelukkig over eens, voor zover ik kan weten. Ze moeten niet aan de persoon van de Heer Jezus komen. En wij weten natuurlijk dat er vandaag in Nederland ook heel veel mensen zijn die zich christen noemen, katholiek of protestant. Die zeggen, Jezus was een goed mens en hij had als eretitel ook dat hij de Zoon van God was. Maar God de Zoon, dat mag je al niet zeggen. En die leer van de drie-eenheid, dat is eigenlijk ook maar niks. Jezus was een bijzonder mens, bijzonder door God uitverkoren. Maar je hoeft maar twee dingen aan die zulke mensen te vragen. Dat geef ik u mee als hint. Als u nou wil weten, hoe staat deze persoon tegenover de Heer Jezus? En dat kan soms een echte belangrijke vraag zijn. Dan moet je vragen, dat is een hint, een suggestie voor u. Dan vraag je, geloof je dat de Heer Jezus van eeuwigheid bestaan heeft als de Zoon bij de Vader? En als dan mensen zeggen, ja natuurlijk, dan zit je goed. Zeggen ze, nee natuurlijk niet, hij is geboren net als elk mens in deze wereld geboren is. Hij begon zijn bestaan bij de bevruchting in de moederschoot. Dan weet je, dit zit fout. Dat kunt u allemaal onthouden, hè? De tweede vraag, en de mensen die het eerst ontkennen, die ontkennen gewoonlijk ook het tweede. Dat is, niet geloof je dat de Heer Jezus is opgestaan. Je moet zo ontzettend voorzichtig uitkijken hoe je dat zegt. Dat is net als dat je zegt, geloof je dat Jezus Zoon van God is? Zegt iedereen, ja, staat in de Bijbel, niet waar? Alleen de vraag is, wat bedoelen ze met Zoon van God? En daarom heb ik ontdekt, als je de vraag, geloof je dat de Heer Jezus van eeuwigheid bestaan heeft als de Zoon van God in de hemel? Dan zeggen ze, nee, dat geloven we natuurlijk niet. En zo is het met de tweede over de opstand. Je moet niet vragen, geloof je dat Jezus is opgestaan? Zegt iedereen, ja, staat in de Bijbel, niet waar? Maar wat bedoel je met opstand? En bedoel je werkelijk dat dat lichaam dat in het graf lag weer levend is geworden? Zodat dat graf leeg was. Geloof je dus in de lichamelijke opstanding van Christus? Als ze zegt, nee, Jezus is geestelijk opgestaan, dan weet je weer hoe laat dat is. En ik zal u vertellen, dan durf ik rustig te zeggen. Dit zijn of misleide zielen, daar moet je altijd rekening mee houden. Je hebt altijd mensen die in de verkeerde gezinnen groot geworden zijn of in de verkeerde gemeente zitten, maar die niet beter weten, maar die eigenlijk erg zijn hart toch best liefde voor de Heer Jezus hebben. Ze zijn dus misleid. Maar een groot deel van hen zijn misleiders. Dus dan moet je wel even uit elkaar houden, dat je nou niet iedereen over één kam scheert. En ze meteen zegt, oh, dat bent u de antichrist. Of in ieder geval de geest van de antichrist. Je ziet nou, Jan-Willem, dat ik daarom zo voorzichtig was. Want er zou natuurlijk in principe in deze kerkzaal ook zulke mensen aanwezig kunnen zijn. En dan hebben ze in ieder geval iets van de geest van de antichrist. Als ze tenminste niet arme, misleide mensen zijn. Die alsnog tot inzicht van de waarheid zouden kunnen komen. Als je niet gelooft dat de Heer Jezus werkelijk uit de doden is opgestaan, lichamelijk. Als je niet gelooft dat hij van eeuwigheid af bestaan heeft. Dan hebben we het niet over dezelfde Jezus. En ik kom dat ook tegen, dat zal ik u eerlijk vertellen, in evangelische kring. Ik mag trouwens er wel bij vertellen, ik moet even de evangelische onder u ernstig toespreken. Laten de gereformeerden even hun oren dicht doen, want die hoeven dat helemaal niet te horen. Dit is even kritiek onder elkaar. Doordat heel veel evangelische voorgangers geen behoorlijke opleiding hebben gehad, kun je daar bijna elke dwaalleer wel tegenkomen. Ik ga dat niet generaliseren, dat het overal en met iedereen zo is. Maar je hebt altijd mensen die hebben nog eens de Bijbel goed nagelezen en toen ontdekt dat. Dan word ik altijd al helemaal kriebelig. Dat zijn allemaal mensen die denken, er is al 2000 jaar over de Bijbel nagedacht en gestudeerd en gepubliceerd. Daar hebben ze allemaal niks mee te maken. Zij hebben het nog eens nagelezen en toen ontdekten ze dit of dat. Alsof met hun de wereld begonnen is. Alsof zij het wiel en het vuur hebben uitgevonden. En zo kun je dat op het internet, want vroeger zei je dat bij een biertje achter de bar. En dan hoorde verder niemand het, maar vandaag kun je dat dus op het internet smijten. Vandaag kom je dus al die gekkigheid op het internet tegen. En die lieve mensen hebben niet door dat hier staat, de antichrist is degene die de vader en de zoon loochent. Dat zijn dus die evangelische mensen die zeggen, wij geloven niet in de drie-eenheid. De drie-eenheid, dat is bedacht door een of ander concilie. Eerst Nicea 325 en toen Constantinopel in 381, maar dat vind je nergens in de Bijbel. Lieve mensen, laat u niets wijsmaken. De drie-eenheid is niet uitgevonden op een of andere concilie. Dat concilie heeft het dus bevestigd tegenover de dwaalleer hoe de dingen in elkaar zitten. Maar dat deden ze omdat ze die waarheid in de Bijbel gevonden hadden. Ik geloof niet in de drie-eenheid omdat een of andere concilie dat besloten heeft. Ik geloof in die drie-eenheid omdat dat de leer van het Nieuwe Testament is. Ik weet nog, ik was nog jong en onbezonnen. Vandaag ben ik alleen nog onbezonnen, maar toen was ik ook nog jong erbij. Waarin een professor, een katholieke professor, een dame uit Duitsland tegen mij zei. Dr. Ouweneel, in ieder geval staan we toch samen op de gemeenschappelijke grondslag van de belijdenis van Nicea. Vandaag zou ik zeggen, ja mevrouw, is dat niet geweldig. Ondanks alle verwarring die er is in de christenheid, zijn er gelukkig nog miljoenen en miljoenen christenen die van harte achter die geloofsbelijdenis staan. Maar toen zei ik, in mijn jeugdige overmoed, jawel mevrouw, maar u gelooft in die belijdenis omdat die bekleed is met het gezag van de kerk, en ik geloof in die belijdenis omdat die overeenstemt met het Nieuwe Testament. Maar ik schaam me nog een beetje om het te zeggen. Ik hoop dat ze me niet al te arrogant en onbezonnen heeft gevonden, want het is natuurlijk niet zo leuk om dat te zeggen. Maar het was wel waar. Maar niet alles wat waar is, dat zeg je tegen iedereen. Dat hoeft niet altijd. Je moet ook niet liegen. Maar je bent helemaal niet verplicht de waarheid te zeggen. Ik heb dat één keer gedaan toen ik jong was. Ik kwam mijn vrouw en meneer tegen. Ik zei tegen meneer, wat hebt u een lelijke vrouw? Dat was de waarheid. Hij stootte zijn vrouw aan en zei, zie wel, dat heb ik ook altijd tegen je gezegd. Nee, dat is niet zo. Nee. Je hoeft niet altijd de waarheid te zeggen. Maar je mag er niet over liegen. Dus ik had mijn mond moeten houden. Maar het was wel waar. Ik geloof niet omdat het kerkelijk gezag erachter staat. Want dan zeg ik als evangelische jongen, ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel boodschap aan. Ik ben ontzettend dankbaar dat die concilies dat uitgesproken hebben. Maar ik geloof het omdat het de waarheid is van het Nieuwe Testament. Als u niet gelooft, lees deel 2 van mijn evangelisch dogmatische reeks. Dikke pil, heet De Christus van God. Daarin heb ik dat allemaal uiteengezet. En waarom vind ik het belangrijk? Ik vind het belangrijk als iemand de drie-eenheid loochent. Ach, weet je, als je met die evangelische mensen die zo praten, doorpraat, dan blijkt vaak dat het hart best op de goede plek zit, hoor. Het is ook een beetje interessant gedoe om te zeggen, wij geloven dat niet omdat het een kerkelijk dogma is. Ik geloof het ook niet omdat het een kerkelijk dogma is. Ik geloof dat het in de Bijbel staat. En hier staat wel de geest van de antichrist. Dat is het loochenen van de vader en de zoon. En daarmee bedoelt Johannes die verhouding die er is tussen de vader en de zoon. Een eeuwige vader en een eeuwige zoon. Een zoon zoals Johannes 1 vers 18 zegt, die van eeuwigheid af in de schoot van de vader was. Zeggen wij erbij, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Daar moet je niet aankomen. Dat heeft met kerkelijke concilies niks te maken. Dat is de Bijbelse leer. Daarom dopen we ook nog steeds in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat staat in de Bijbel. Dat is niet een kerkelijke uitspraak. En dit is eigenlijk in de christelijke kerk de geest van de antichrist. De titel vanavond is niet alleen maar de antichrist, maar de antichrist in relatie, ik zal het u even heel precies vertellen, de antichrist en de gemeente. De antichrist in relatie tot de christelijke kerk. En als je kijkt naar die vier plaatsen die ik gelezen heb, en dat is allereerst waar het bij de antichrist om gaat, want de andere teksten hebben we niet over de antichrist, dan zie je in alle vier de gevallen gaat het om mensen die zich christenen noemen, want ze waren te midden van deze gelovigen geweest. Ze waren ontmaskerd en ze waren weggegaan. Maar ze hadden zich onder hen bevonden. Ze hadden met hen kerk gehouden. Ze hadden avondmaal gevierd. Ze waren gedoopt. Ze verkondigden deze dingen. En toen waren ze ontmaskerd. Toen heeft de apostel ze eruit gegooid. Wel een leuk verhaaltje. Hij wilde ooit naar het badhuis in Efeze. En toen vertelde iemand dat de bekendste dwaalleer in de gemeente ook in het badhuis was. Johannes schrok zich naar. Trok zijn jas snel aan. En haast zich naar buiten, zei ze, waarom doe je dat? Hij zei, stel je voor dat het oordeel van God op deze man neerdaalt. En ik zou ook in het badhuis zijn, dan zou de toorn van God mij ook kunnen treffen. Kijk, dat waren tijden, vinden wij misschien wel een beetje hard, waarin ze niet allemaal lief en elkaar over het bolletje aaiden. Maar waarin ze gewoon keihard zeggen, bij Paulus is dat hetzelfde. Als je niet de leer van Christus brengt, dan ben je fout bezig. Dan zit je niet goed. In de tweede brief van Johannes, daarvan weet u, ik heb dat gelezen, dat die geschreven is aan een vrouw met haar kinderen. Sommigen zeggen die vrouw is figuurlijk voor een gemeente. Het kan ook zijn dat het een letterlijke vrouw was. En hij zegt tegen die vrouw, luister, als iemand deze antichristelijke leer brengt. Er staat eigenlijk gewoon, als iemand de leer van Christus niet brengt. Ontvang hem niet in uw huis en groet hem niet. Ik vind het zo mooi dat dat aan een vrouw geschreven wordt, want vrouwen zijn veel aardiger dan mannen. Wij zijn veel meer van dat type om de deur voor iemands neus dicht te slaan. En zo'n vrouw zegt, ach, dat is toch niet aardig. Kom, wees een beetje vriendelijk, je kunt toch minstens goede dag tegen hem zeggen. En daarom vind ik het zo treffend dat Paulus dat juist aan deze zusters schrijft. Laat je niet misleiden door deze mensen. Als ze aankloppen aan de deur, met wat voor verhaaltjes ook, ga daar niet op in. Ik zeg dat ook tegen mensen als Jehovah's getuigen aan de deur komen. Verspil je tijd niet. Die mensen zijn grondig getraind om u te vloeren met hun argumenten. Daar hebben ze hele cursussen voor. En alles wat u daartegen in te brengen hebt, daar zijn ze al op voorbereid. En zij brengen ook niet de leer van Christus. Zij logenen dat de Heer Jezus van eeuwigheid de Zoon van God is. Ze zeggen hij is het eerste en hoogste schepsel. Dat is niet de leer van Christus. Groet hen niet en doe je deur voor hen dicht. Uitzondering is, ik herinner me één keer dat een heel jong meisje voor de deur stond en 2 meter erachter stonden 2 ouderen. Dus dat kind was in training. En toen zei ik wil met jou wel praten, maar niet met die 2 mensen erachter. Jullie mogen wel luisteren, maar ik wil dat meisje wat vertellen. Ik ging niet met haar in discussie. Ik heb haar mijn getuigenis gegeven. En ik zei tegen haar, als je ooit weg wil uit die club, zeg, kan je bij mij aankomen bellen. Ogen als schoteltjes. En die 2 mensen daarachter, die schoten vuur. Maar ik stond gelukkig op veilige afstand. Want dat was niet helemaal wat ze wilde horen. Maar ik meende het. Kijk, wat zij was een misleide. Ze werd getraind om een misleider te worden. En misschien waren die 2 mensen daarachter ook alleen maar misleiden. Dus als je nou met ze in gesprek wil, ga dan niet op theologie in, want het verlies je toch. Ik herinner me ooit 1 keer voor de radio bij de NCRV, toen was er nog helemaal geen EO. Er was ook een dominee die zou wel eens met deze mensen in discussie gaan. Maar die mensen hadden alle discussietrucs geleerd tegen protestant. Dus die dominee ging af als een gieter, terwijl hij volkomen gelijk had. Maar hij was niet opgewassen tegen dit soort mensen. Daarom is het heel wijs dat Johannes zegt, vrouwen, het is misschien niet aardig. Maar groet die man niet. En groeten betekent trouwens niet alleen maar goedemorgen hoor. Ik vind het minste wat je altijd tegen iemand kunt zeggen, een goedenavond. Maar groeten betekent ook een zegenbeden. De oorspronkelijke betekenis van groeten is zegenen. In de bergen van Beieren en Oostenrijk zeggen ze nog steeds grüß Gott. Dat was oorspronkelijk es grüß dich Gott, God mogen je zegenen. Hey. Trouwens, als wij zeggen goedenavond, betekent dat oorspronkelijk ook God schenke u een goede avond. Dus een groet is wel iets meer dan alleen maar zomaar wat zeggen, hoi. Groet is zegenbeden. Nee, deze mensen moet je duidelijk voorhouden als ze zo doorgaan, dat ze op de weg zijn naar een eeuwig verderf, als zij de leer van Christus niet brengen. En dat zeg ik niet eens van Joden en moslims, die weten niet beter. Maar mensen die in het christelijke wereld op deze wijze de grondslagen van het geloof onderuit halen, dat is de geest van de antichrist. Nou, en nou is het punt dat er al die eeuwen door antichristen geweest zijn, ook vandaag. En in de eindtijd zullen er hele bijzonder pseudo-christussen zijn. Maar er is er eentje, dat is de antichrist. En daar vertelt Johannes ons eigenlijk niet zoveel over, behalve in dat woord van de Heer Jezus, Johannes 5. Er zal er ooit één komen, die komt in zijn eigen naam. En die zullen jullie aannemen. Daaruit zie je dat de antichrist ook een relatie heeft met Israël. Als staat hij logen dat Jezus de Christus is, onthoud dan altijd dat het betekent hij logen dat Jezus de Messias is. Nou, alle orthodoxe Joden logeren dat Jezus de Messias is. Maar als er dan één komt die zegt, nee, Jezus, natuurlijk is Jezus niet de Messias. Ik ben de Messias. Dan heb je met de antichrist te maken. Het zou zelfs wel eens verder kunnen gaan, want het is heel merkwaardig dat in heel veel godsdiensten er de verwachting bestaat van een groot geestelijk leider in de eindtijd. Bij de Shiiten, u weet dat is een minderheid van moslims, 15% van de moslims, vooral in Iran wonen ze, en ook gedeeltelijk in Irak, dat zijn Shiiten, de rest dat zijn Soenieten. Maar die Shiiten die geloven in de komst van wat ze noemen de Mahdi. En dat is zo'n eindtijdelijk figuur. Hij komt zelfs samen terug met Jezus. Nou, de Hindoes die verwachten elke keer weer een nieuwe avatar, een nieuwe verschijning van de godheid. Een nieuwe Krishna. Het is heel bijzonder, Krishna lijkt zelfs op Christus, die woorden. En Krishna's levensgeschiedenis van de bekende Hare Krishna lijkt zelfs heel veel op Jezus. Hij is echt een uitgesproken imitatie in de geestelijke wereld. Als er dus iemand ooit opduikt die Jezus nadoet, die zich voordoet alsof hij de ware Messias is, is de kans groot dat de Hindoes daar ook helemaal weg van zijn. En dan heb je nog de Boeddhisten, die verwachten de Maitreya. Jaren geleden werd er over niks anders gesproken. Er was een of andere Schotse meneer die zei dat die Maitreya nou spoedig zou opduiken. Dat is allemaal weer geluwd. Maar die Maitreya, dat is zo'n figuur die door de Boeddhisten verwacht wordt. Nou, de Joden verwachten hun Messias volgens hun voorstellingen. En het zou dus ook kunnen zijn, nu kom ik dus op een voorzichtiger terrein, want die kan ik niet meer met bijbelteksten ernaast bewijzen. Maar het zou dus kunnen zijn dat de antichrist zelfs een wereldmisleider is. Dat de Shiiten, en misschien wel alle moslims in hem de beroemde Mahdi zullen zien. De Hindoes Krishna, de Boeddhisten Maitreya, de Joden hun Messias. En zelfs heel veel christenen die eigenlijk geen band hebben met de ware Christus van de Bijbel. Dat zijn dus eigenlijk naamchristenen, pseudo-christenen. Zouden ook wel eens achter die figuur kunnen aanlopen. Hij zal niet van zichzelf zeggen, nou, daar moet ik ook nog voorzichtig mee zijn. Kom, terwijl ik mijn gedachten orden, neem ik u mee naar 2 Thessalonicenzen 2. Want Paulus heeft ook het een en ander te zeggen over de antichrist. En dan moet u bedenken, dat woord antichrist kom je bij Paulus niet tegen. Dat hebben we alleen bij Johannes gevonden in die 4 passages. Maar de uitleggers zijn er door de eeuwen heen altijd over eens geweest dat de figuur die hier in 2 Thessalonicenzen 2 beschreven wordt, precies diezelfde figuur is. En ik denk dat ze daar groot gelijk in hebben. Dan gaan ze even met me mee, dan met het betoog van Paulus. Paulus zegt, jullie moeten niet zo gauw de war zijn. Er waren mensen die hadden verkondigd dat de dag des Heer al gekomen was. Nou, zegt Paulus, kan helemaal niet. De dag des Heer is een dag van oordeel. Het gaat de christenen juist heel slecht, die werden vervolgd. En de goddelozen gaat het goed, terwijl het op de dag des Heren net andersom zal zijn. Dan worden de goddelozen geoordeeld en de gelovigen gaat het juist heel goed. Nee, zegt hij, maar die dag des Heren kan ook nog helemaal niet komen, want die komt pas als niet eerst de afval komt, vers 3. De afval. Heel merkwaardige uitdrukking. De afval. Je hebt er zeker zin in alle eeuwen door afvalligheid gehad. Als iemand van het ware geloof der schriften afvalt, kan hij zich nog steeds christen noemen, want er is zat plek en een heleboel kerken voor zulke mensen helaas. Dat is afvalligheid. Maar de afval, dat is wanneer dat gaat gebeuren op grote schaal. Laat ik als een vraag in uw midden leggen. Er zijn momenteel 2,3 miljard christenen. 1/3 van de mensheid op de kop af. Hoeveel van die mensen denkt u zijn werkelijk wedergeboren christenen? Als ik één simpel voorbeeld noem, in Scandinavië is iedereen Lutheraan. Meer dan 90%. Noorwegen, Denemarken, Zweden. 2% van die mensen komt wel eens in de kerk. 2%! Maar in ieder geval worden ze allemaal gedoopt en ze gaan allemaal daarheen voor de trouwerij. En ook als ze begraven worden, dan gaan ze er ook heen. Dan worden ze erheen gedragen, beter gezegd. 3 keer minstens in hun leven komen ze in de kerk. En veel vaker, heel vele van hen, niet. Die mensen horen allemaal bij die telling van die 2,3 miljard. Nou, als je dat bedenkt, dan snap je al wat een trieste getal dat eigenlijk is. Een nietszeggend getal. In landen als Polen, waarbij iedereen katholiek is, maar ook in heel veel Zuid-Amerikaanse landen, hoewel de dingen daar snel aan het veranderen zijn, die tellen allemaal mee. En hoeveel van die mensen hebben een levende relatie met de Christus der Schriften? Ik stel het als een vraag, maar bedenk, Paulus spreekt hier over de afval. Je kunt wel zeggen dat het altijd zo was, hoor, dat is wel zo. Ik bedoel, ik las dus een schatting in de Gouden Eeuw, dat was toch ook eigenlijk de 17e eeuw dus in Nederland. Dat was dus ook de eeuw waarin toch min of meer bloeitijd was van de kerk, hoewel het ook de eeuw was met de synode van Dordrecht, wat eigenlijk de eerste grote scheuring in de Nederlandse kerk was. Maar afgezien daarvan, het was toch een bloeitijd. Nederland was echt een christelijk land. En toch, die schatting die er was, was dat misschien niet meer dan 10% van de mensen toen in Nederland echte christenen waren. Nou, nu zijn we met 17 miljoen, 1,7 miljoen, je zou het willen, van ware christenen. Ik heb het dus niet over leden van een strenge kerk. Ik heb het over mensen die wederom geboren zijn, die de Heer Jezus hartelijk liefhebben. Of ze nou katholiek of protestant, gereformeerd of evangelisch zijn, dat maakt helemaal niks uit. God is niet eenkennig, maar het aantal is beperkt. De afval betekent als binnen de christenheid dat soort christenen een minderheid gaat worden. Een kleine minderheid die ook nog eens een keer met de nek wordt aangekeken door al die mensen die door de moderne wetenschap zoveel wijzer zijn geworden en het veel beter weten dan de Bijbel. Nou moet je opletten. Paulus zegt, die dag van de Heer die kan pas komen als niet eerst de afval komt. En die afval wordt vooral gekenmerkt door het openbaar worden van iemand die hij noemt de mens van de zonde. En de tweede naam die hij heeft voor hem is, in vers 3 is de zoon van het verderf. En dan heb je even later ook nog eens in vers 8 de wetteloze. Dat zijn 3 kenmerken. De mens der zonde, dat betekent hij is de mens die, ja, ik zou bijna de verpersoonlijking van de zonde is. Leerstellig, moreel, maar in elk geval leerstellig is hij door en door zondig. Hij is de zoon des verderfs. Dat is zo'n typisch Hebreeuwsachtige uitdrukking, al is dat dan in het Grieks geschreven. Hij is iemand die helemaal eigen klaar is en helemaal rijp is en helemaal thuis hoort in het verderf. En tenslotte de wetteloze. Dat is niet alleen maar iemand die de wet overtreedt, maar iemand die de wet met de wet niks te maken wil hebben. Die zijn eigen wet is. Die doet waar hij zelf zin in heeft. En met God en zijn gebod en met zijn woord niks te maken heeft. Dat zijn de mensen die ook constant beter weten dan de woorden. Ja, het staat er wel. Let maar op, als u ooit in gesprek komt met iemand. En u zegt, ja, maar Paulus zegt toch. En die persoon zegt dan, ja, dat zegt Paulus. Maar ik denk er anders over. Dan gaapt er op dat moment een diepe kloof tussen u en die persoon. Als je met iemand te maken heeft die zegt, ja, dat zegt Paulus, voor mij is dat het woord van God, maar ik versta dat anders dan wat jij zegt, dat kan gebeuren. Dan moet je ook niet zo dwars wezen om te zeggen dat jouw uitleg de enige ware is. Ik bedoel, je kunt over een heleboel dingen van mening verschillen, over de doop en over de duizendjarige rijk en over de plaats van de vrouw en over ik weet het allemaal niet. Maar als je allebei uitgaat van de Bijbel als het woord van God, dan kun je tot verschillende uitleggingen komen. Maar je hebt een ongelooflijk belangrijke gemeenschappelijke grondslag. Je staat samen op de grondslag van het woord van God. Maar op het moment dat iemand zegt, ja, dat zegt Paulus, maar wij denken daar anders over, dan is de discussie afgelopen. Want dat betekent, met die persoon kan je niet meer op de Bijbel beroepen. Ja, waar dan wel op? Op zijn eigen ideeën en inzichten, nou, daar hebben we niet veel mee te maken. U hebt ook met mijn inzichten en mijn ideeën in feite niks te maken. U moet net doen als de Bereërs. Alles wat ik zeg, dat moet u toetsen aan de schriften, want daar gaat het om. Ik probeer een uitlegger van Gods woord te zijn. En als u denkt dat ik dat woord verkeerd uitleg, dan moet u dat voor uzelf zo zeggen. U mag het ook tegen me zeggen. Maar u moet dat voor uzelf dan goed weten en goed vasthouden. Dat is eigen aan het protestantisme. Elke protestant is verantwoordelijk hoe hij de schrift leest. Maar als je iemand tegenkomt die zegt, ja, dat zegt Paulus, maar... dan hebben we samen geen basis meer. Dan gaat het over moderne wetenschap of gewoon, ik voel dat zo. Dan gaat het over, ja, en jij voelt dat anders. Iedereen voelt weer wat anders. Nou, daar hebben we allemaal niks mee te maken, hoor. Deze persoon die dus met die drie namen wordt aangeduid, dat is de antichrist. De mens van de zonde, de zoon des verderfs. En dan staat er in vers 4, die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heeft of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. Dat gaat nog wel even verder dan dat hij zich vertoont dat hij de Messias is. Je hebt genoeg kwiebussen gehad in de geschiedenis die zeiden ik ben de Messias. Maar om te zeggen ik ben God, ja, we hebben louter palingboer in Nederland gehad. Dan moet je ook weer hoogbejaard zijn om je die man nog te kunnen herinneren, weet u nog? Die man die zegt, die christenen houden zich allemaal aan de bijbel, maar ik ben de hoofdbel. Dat vond ik nog wel een van zijn leukere uitspraken. Dat sloeg natuurlijk nergens op, maar het was in ieder geval leuk bedacht. Jullie houden je aan de bijbel, ik ben de hoofdbel. Maar laude, palingboer, maar mensen die zeggen ik ben God. Ja, en die dat ook serieus beweren. Maar nou staat er, hij zet zich in de tempel. Oh, dat heeft al heel wat discussie teweeg gebracht. Want alle mensen die lijden aan het euvel van de vervangingstheologie, waarbij Israël geen enkele rol meer speelt in Gods plannen, daar moet die tempel natuurlijk vergeestelijkt worden. En dan is die tempel de kerk. Die waar, zo staat het ook in de kanttekening van de Statenvertaling. Dat is de kerk. Hij zet zich in de kerk. Dat klopt natuurlijk op zichzelf ook wel. We hebben dat gezien. Die antichrist treedt op in de schoot van de kerk. Maar Paulus, als hij zegt, hij zet zich in de tempel van God. Dan moet je bedenken, als hij dat schreef, dan bestond er nog werkelijk een tempel. Als iedereen toen, ook zijn lezers, ook al kwamen die uit het heidendom, als die hoorden over de tempel van God, dan dachten ze niet aan iets figuurlijks. Kijk, als Paulus zegt, wij zijn de tempel van God. Ja, dat snap je, hij bedoelt het over figuurlijk iets. Maar de tempel van God stond in Jeruzalem. En het is heel frappant. In Matthäus 24, dat citeer ik straks al, weet u nog wel. Toen het ging over die pseudo-christussen, die valse christussen. Daar zegt de Heer Jezus, als jullie dan de gruwel der verwoestingen zien staan in de heilige plaats, dan verplaatst de Heer Jezus ons naar de eindtijd. Wanneer Israël terug zal zijn in zijn land, wanneer de grote verdrukking over hen aanbreekt, en wanneer er weer een tempel zal zijn. En daarin gaat die antichrist zitten. Dus je ziet, als ik dat goed zie, dat die antichrist met de christenen te maken heeft, maar ook met de joden. En ik denk dat de moslims ook zeer gecharmeerd zullen zijn van deze figuur. Ik heb het al gezegd, misschien wel alle wereldgodsdienst. Misschien zal er wel in de wereld nog nooit een leider geweest zijn zoals deze. Als u nu tenslotte, want ik wil, er is ontzettend veel over te zeggen. Laat ik nou alleen nog dit zeggen. Dat er wordt hier verder van hem verteld dat hij straks als de Heer Jezus terugkomt zal worden teniet gedaan. Dat is belangrijk. Van die met Maitreya werd destijds aangekondigd dat hij een hotel hier en een hotel daar zou optreden. Er is allemaal niks voor terechtgekomen. Maar luister goed, als iemand zegt dat hij een toespraak zal houden om zich als de Messias aan te kondigen in het duurste hotel van Rotterdam, geloof het niet. Al wordt hij met een Rolls Royce voorgereden, geloof het niet. Daarom zegt de Heer Jezus zo heerlijk nuchter in Matthäus 24. Als hij zal komen, dan zal het zijn als de bliksem die uitgaat van de oosten naar het westen. Hij komt met de wolken des hemels. Daar kan geen Rolls Royce tegenop. En daarmee zegt hij heel nuchter, geloof het niet, al komen ze met een hele escorte van marechaussee op motoren in de gouden koets naar het hotel. Geloof het niet. De zoon des mensen komt met de wolken des hemels. Zo lekker nuchter is dat. Zo belangrijk. En dan zal hij de antichrist doden met de adem van zijn mond. Hij is het lam in het boek Openbaring, maar hij is het vuurspuwende lam. In het boek Openbaring bestrijdt hij de draak. Velen denken dat dat dezelfde is als de antichrist. En dan staat er in Openbaring 17 dat de draak al zijn trawanten, al zijn aardse legers en al zijn hemelse legers allemaal in het geweer zal brengen tegen de Heer Jezus, tegen het lam. En dan komt het lam en hij zal hem doden met de adem van zijn mond. De draak neemt het op tegen een vuurspuwend lam. En weg is die. Geweldig. Laat je nooit inpakken door surrogaat messias. Ook niet de surrogaat messias van zogenaamde wetenschap die het beter weet dan de Bijbel. De Bijbel is het geopenbaarde woord van God. En er is een heleboel wetenschap komt eraan te pas om dat goed uit te leggen. Maar wetenschap die het beter wil weten dan de Bijbel, die worden straks op deze manier uitgeschakeld. Weg. Dat is zo geweldig. Dat is geen strijd. Dat is geen strijd waarbij nog de kansen heen en weer gaan, zoals bij Israël tegen Amalek. Nee, het is zo afgelopen. Er is zo'n ongelooflijk verschil tussen de Christus en Schriften en al die valse pseudo-Christussen, valse Messias, die antichristen van alle tijd. Ten slotte iets over Openbaring 13. U mag het opzoeken als u dat hoofdstuk niet uit uw hoofd kent. Want in Openbaring 13 worden er twee beesten beschreven. Het beest uit de zee. Ik zal u kort vertellen, dat is de aardse leider, president, vorst, koning, keizer, hoe die genoemd zal worden, van die grote wereldmacht uit de eindtijd, wat eigenlijk het herstelde Romeinse Rijk is. Maar daarnaast wordt er in het tweede deel van dat hoofdstuk Openbaring 13 gesproken over het beest uit de aarde. En die heet verder in het boek Openbaring de valse profeet. Die twee verhouden zich tot elkaar als de grote politieke leider en zijn geestelijke leider. Je zou kunnen zeggen, de eerste lijkt op Adolf Hitler, de tweede op Joseph Goebbels. De minister van propaganda van Hitler. Nou zijn de meningen erover verschillend wie van de twee nou de antichrist is. Wie van de twee nou overeenkomt met die figuur in 2 Thessalonicenzen 2 of in 1 Johannes 2. Nou, dat gaan we vanavond niet uitvechten, want dat kan me niet zoveel schelen. Want die twee samen is twee handen op één buik. Laten we zeggen, ze zijn samen een antichristelijke macht. Men heeft het al eens genoemd een pseudo-drie-eenheid. Achter de schermen heb je de Satan, dat is de onheilige geest van die drie. En dan heb je nog dat beest uit de zee en het beest uit de aarde. Tegenover de goddelijke drie-eenheid staat in de eindtijd een onheilige, een goddeloze drie-eenheid. Dat is de antichristelijke macht die zich in de eindtijd openbaart. Daar is veel over te zeggen. Je zou daar heel veel oud-testamentische profetieën bij kunnen halen. Maar dat komt er sterk op het terrein van de speculatie. Want dan is het moeilijk om te weten welk gedeelte hoort nou bij welk gedeelte. Dit wat ik vanavond tegen u gezegd heb zover, dat kan ik ook goed verantwoorden. Hierna begint de speculatie en daar ga ik u niet mee vermoeien. Wat is het belang van dit alles? Het belang is dat die antichrist in ons midden openbaar wordt. En eigenlijk is dat al lang gebeurd, al vanaf de eerste eeuw. Zijn er altijd dwaalleraren geweest die ons de waarheid van het christelijk geloof willen afnemen. Soms zelfs met de hand op de Bijbel, met de wetenschap in de andere hand. Die ons willen vertellen dat die maagdelijke geboorte niet kan, die lichamelijke opstanding niet kan niet, die drie-eenheid klopt niet. En ik vind het altijd extra triest als je ook nog eens evangelische leiders tegenkomt die ineens iets stoers ook ontdekt hebben op dat terrein, maar die eigenlijk niet weten waar ze het over hebben. Alsjeblieft mensen, doe als die vrouw en haar kinderen in de tweede Johannesbrief. Sluit de deur voor ze. Ga geen discussie met ze aan, want je zou het kunnen verliezen. Ze zijn ontzettend getraind om mensen te vloeren. Houd je aan het woord van God, dat is het enige. Natuurlijk, dat moet uitgelegd worden. En dat is, daar kun je best meningsverschillen over hebben. Maar ik vind het zo'n geweldige zegen dat bijna de hele christenheid, misschien is dat vaak maar met de mond dat ze dat beleiden, maar bijna de hele christenheid op een paar Oosterse kerkjes na, die staan op die grondslag van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Kerkelijke christenen onder ons, die weten precies wat er bedoeld is, en evangelische christenen, die moeten het dan maar even opzoeken. Geloofsbelijdenis van Nicea. En daar kun je ook best aanmerkingen op hebben. Bijvoorbeeld over het verlossingsleren staat eigenlijk maar heel weinig in. Maar in die tijd was het grote grootisme de persoon van Christus. En dat is daar zo mooi beschreven. En daarin vinden katholieken en protestanten, gereformeerden en evangelische elkaar. Zoals een katholieke vriend van mij ooit zei, een priester. Hij zei, Willem, de grote strijd in de eindtijd is niet meer tussen katholiek en protestant, maar tussen vrijzinnig en orthodox. tussen de mensen die willen vasthouden. Niet aan die geloofsbelijdenis op zichzelf, maar aan wat erin staat. Omdat dat teruggaat op de schrift. Die terug willen gaan, zich willen vasthouden aan de leer van Christus, zoals de tweede Johannesbrief dat noemt. En niet meegaan in die grote massa die in de eindtijd alleen maar groter zal worden van pseudo-christenen die in feite met al deze wind van leer meegaan omtrent de persoon van Christus. Dat is de boodschap. Houd vast wat u hebt en laat niemand uw kroon nemen, zegt de Heer Jezus tegen de gemeente in Philadelphia. Dat was het wat ik met u wilde delen. En nu hebt u tijd om dat innerlijk en uiterlijk allemaal te verwerken. Daarbij gaat u lekker een kopje koffie drinken. U gaat uw vragen opschrijven. U, uit beleefdheid loopt u ook even langs die boekentafel. Dit is heel interessant. Ik ben er erg blij mee. Niet weglopen nog. Ik ben nog met reclame bezig. Reclame, niet de televisie uitdoen. Reclame. Dit boek heet Dankbaar onderweg. Dagboek bij de Heidelbergse catechismus. 365 blaadjes met als kapstok de Heidelbergse catechismus. Maar eigenlijk gaat het over de hele christelijke leer. Ook over de dingen waar we het vanavond over gehad hebben. Evangelische zeggen, die Heidelbergse catechismus, wat is dat? Die moeten het lezen, dan leren ze dat. Reformatorische christenen die zeggen, daar ben ik al mee doodgegooid. Nou, dan word je nou weer levend door deze dagboek te lezen. Dus iedereen zou het kunnen lezen. Het is net uit. Het komt volgend jaar ook in het Engels uit. Ik ben er heel blij mee. Dat ligt daar. En voor de heel bijzondere mensen onder u die een filosofische inslag hebben, dat zijn er maar weinig. Dus als u dat niet van me koopt, dan neem ik het helemaal niet kwalijk. Wijsheid voor denkers. Een inleiding tot de christelijke filosofie. En verder nog wat oudere boeken. Kijk maar naar. En als u echt eens een keer met Willem en Gedien Ouweneel mee wil naar Moskou dit keer. Het derde Rome. Een stukje vergeten kerkgeschiedenis. Daar ligt aan een folder. Neem dat niet zomaar mee. Maar als je nou denkt, nou, dat lijkt me wel leuk. Wil ik eens over nadenken. Met mijn man bespreken. Dan pak je zo'n folder. Met andere woorden. Het is een pauze die is vol beladen met activiteiten. Tot zo.